Ik geloof dat de aterdeur nou maar dicht moet doen. Anders wordt het te warm hier. We gaan beginnen. Op deze eerste Bijbelkring in het nieuwe jaar. We nemen de draad weer op die we in december hebben laten vallen. We gaan eerst samen zingen Psalm 64. Het eerste en het vijfde en het zesde vers van Psalm 64. Behaag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaagstem tot uw troon. En dan het vijfde vers, het is kwaad waarin ze elkander sterken. En vers 6, hun drift aan snood bedrog verbonden spitst dagelijks zich op listig heen. 1, 5 en 6 van 64. We lezen samen uit Paulus' brief aan de Galaten, van hoofdstuk 5, de verzen 16 tot en met 26. Galaten 5, 16 tot en met 26. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Laten we eerst de Heer om zijn zegen bidden. Genadige God, tot u zien wij ook vanavond op. En we willen vanavond ook weer een beroep op uw genade doen. We willen u ootmoedig danken dat wij hier vanavond elkaar mogen ontmoeten. En belangrijker dan dat wij elkaar mogen ontmoeten, wij mogen hier samen zijn rondom uw woord. Gij wilt ons ontmoeten. Gij wilt tot ons komen met het getuigenis van uw genade, met het onfeilbare woord dat u gegeven hebt als uw boodschap, als uw onfeilbaar, onwankelbaar getuigenis van het feit dat u de genadige bent en dat u zondaren zoekt en zalig maakt en dat u dat doet in en door de Heer Jezus Christus. Heere, dat woord, dat dierbare, dat alles overtreffende woord van u, dat ons wijs kan maken tot zaligheid. U hebt het in onze handen gelegd en u geeft het in onze mond. En we mogen het vanavond in onze gedachten hebben. We willen u ervoor danken, Heere. Laat het nu niet alleen in onze hand liggen en niet alleen in onze mond zijn. En niet alleen in onze gedachten, maar leg het ook in ons hart. En doe het in ons hart zijn een kracht Gods tot zaligheid. Laten we zo vanavond ervaren mogen dat u ook de bespreking van uw woord in deze Bijbelkring nog gebruiken wilt om ons te onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk, in de dingen der zaligheid, om ons te wijzen op wat uw weg is en hoe uw werk is. En om ons ook te waarschuwen voor de paden der zonde en der ongerechtigheid, om ons te laten afmanen van de werken der duisternis. Geef ons uw goddelijke zegen, ons hier en alle die met ons meeluisteren vanavond ook, waar ze zich ook bevinden, denk aan een ieder van ons. En bewaar ons voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen onze studie in het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. De laatste keer zijn we met een nieuw gedeelte van dat eerste hoofdstuk begonnen. Degenen die er toen bij waren, zullen zich herinneren dat Paulus in de verzen 12 tot en met 14 gesproken heeft over het feit dat zijn gevangenschap geen schade heeft toegebracht aan de dingen van Gods koninkrijk en dat de loop van Gods woord niet is tegengehouden door wat er met Paulus gebeurd is. Ze waren daar in Filippi, aan wie hij deze brief schrijft, nogal ongerust over. Dan waren ze bezorgd dat toen ze hoorden dat Paulus gevangen zat, tegelijk de vraag bij hen opkwam, maar hoe moet het dan met het evangelie? Wel nu, Paulus kan hen geruststellen en hij zegt, en ik lees maar weer vanaf vers 12, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Dus aan de ene kant heeft het woord invloed gekregen, uitwerking gekregen in het leven van onbekeerden. Paulus noemt die met de woorden het ganse rechthuis en daar verstonden wij onder de wacht, de soldaten van de wacht die hem bewaken moeten. Die pretoriaanse garde, zoals die wel genoemd werd. Die soldaten kwamen geregeld met Paulus in aanraking. En het in aanraking komen met de apostel liet niet na vruchten te dragen. Er zijn er ook onder die soldaten geweest die tot kennis van de waarheid zijn gekomen. Zodat Paulus aan het eind van zijn brief zelfs de Filippenzen nog de groeten kan doen van de heiligen. Het meest van die van het huis van de keizer zijn. En behalve dat het evangelie ook uitwerking gehad heeft bij de onbekeerden, zodat er tot bekering zijn gekomen, heeft het woord van God ook zijn uitwerking gehad binnen de gemeente, waar de gelovigen al aanwezig waren. Het merendeel van de broeders heeft door de banden van Paulus vertrouwen gekregen en ze durven nu ook onbevreesd des te meer het woord te spreken, in plaats dat hun tong verlamd is van schrik, nu de vervolging kennelijk losgebroken is, zijn die mensen bemoedigd en aangespoord om zelf het evangelie ook des te vrijmoediger te gaan spreken. Maar als de apostel het dan heeft over de prediking van het evangelie, dan komen we bij de woorden voor de tekst van vanavond, dan gaat hij daar nog een ogenblik op door en dan komen wij bij die misschien op het eerste gezicht toch wel hele merkwaardige woorden waar u mogelijk toch ook wel eens verbaasd tegen aangekeken hebt en zich afgevraagd hebt, wat bedoelt de apostel daar nu mee? De versen 15, 16, 17 en het grootste deel van vers 18. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Tot zover dat gedeelte van Paulus' brief voor vanavond. Ik zei u, hij heeft het dus over de prediking van het evangelie. En als hij het over de prediking van het evangelie heeft, dan gaat hij het ook nog wat uitvoeriger over de predikers van het evangelie hebben. Degene die dat woord, het evangeliewoord in Filippi, bekend maken. Om te beginnen moeten we dan vaststellen dat de apostel van die predikers van het evangelie zegt dat zij allemaal Christus verkondigen. Dat zegt hij in de woorden die ik u gelezen heb zelfs drie keer. In vers 15, sommige prediken ook wel Christus door nijd en twist. Vers 16, genen verkondigen wel Christus uit twisting. Vers 18 nog een keer, nochtans wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Dus als het om de inhoud van de prediking gaat, dan is de apostel niet in het onzekere en dan is hij daarover in ieder geval ook niet ongerust. Want dat is het toch waar het om gaat in de prediking van het evangelie. Dat kan Paulus niet korter en niet duidelijker formuleren. In de ware prediking gaat het om Christus. Zo heeft de apostel het zelf ook gezegd, geschreven in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Toen hij zei dat het zijn voornemen was toen hij naar Korinthe ging om onder hen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nu, dat was dan toen al een korte samenvatting van zijn prediking. Hier vat hij de prediking nog korter, nog beknopter samen. Hij zegt in de prediking, zoals die daar geschiet, gaat het om Christus. En daar kan hij natuurlijk geen woord kwaad van zeggen, dat doet hij ook niet. Want als het over Christus gaat, dan gaat het over de enige zalig maken. Dan gaat het over de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Dan gaat het om die enige weg die God gegeven heeft, waarlangs zondaren behouden kunnen worden. Dan gaat het om de persoon van de door God gegeven middelaar en borg. Dan gaat het om het werk dat Christus Jezus als de profeet en de priester en de koning verricht heeft en nog altijd verricht en ook nog zal verrichten. Dan gaat het om het meest centrale, het meest wezenlijke van Gods boodschap. En de apostel is ervan overtuigd dat het in de prediking van de predikers, waar hij het nu in deze woorden over heeft, om deze zaken gaat. Er is dus geen sprake van dat er een ketterij wordt uitgedragen. Er is geen sprake van dat die mensen een ander evangelie brengen. Er is geen sprake van dat het evangelie verwaterd gebracht wordt, aangepast gebracht wordt. Niets van dat alles. En vandaar dat de mening van sommige schriftverklaarders die zeggen dat Paulus hier met deze woorden, als hij het heeft in vers 15 over degene die Christus door nijd en twist prediken, en in vers 16 die hem verkondigen uit twisting en niet zuiver, en die hij in vers 18 aanduidt als degene die Christus onder een deksel verkondigen. De verklaring, de opvatting van de verklaarders die zeggen dat Paulus het hier over de zogenaamde Judaïsten heeft, kan ik niet delen. Van de prediking van de Judaïsten zou de apostel nooit gezegd hebben dat zij Christus verkondigen. U weet, de Judaïsten, dat waren die mensen waar de apostel heel veel mee in aanraking gekomen is tijdens zijn arbeid. Dat waren die mensen die vanuit het Jodendom kwamen, tot het Christendom waren overgegaan, maar toch eigenlijk ook maar heel moeilijk van dat Jodendom afscheid konden nemen. Van de wet van Mozes konden ze geen afscheid nemen en van al die rituelen die in de wet van Mozes waren voorgeschreven, daar zaten ze eigenlijk aan vast en ze vonden dat als je tot het geloof in Christus kwam, dan moest je daarnaast toch ook nog die voorschriften van de oudtestamentische wet vasthouden. En dat wilden ze zelfs ook aan de tot bekering gekomen heidenen opleggen. Wel nu, daar heeft de apostel tegen moeten strijden. De apostel heeft moeten zeggen, nee, want dat verduistert de eer van Christus. Als Christus de enige zaligmaker is, dan moeten we de gerechtigheid van Christus niet proberen aan te vullen met nog iets wat wij zelf opbrengen. Met nog een stukje van onze gehoorzaamheid aan de voorschriften die Mozes aan Israël gegeven heeft. En als u weten wil hoe de apostel over die opvattingen en de prediking van de Judaïsten denkt, dan zou u eens moeten lezen in het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief, waar de apostel ongemeen fel uithaalt tegen deze vermenging van de gerechtigheid van Christus met de gerechtigheid uit de werken der wet, waardoor de genade geen genade meer is. Nee, als Paulus het over de Judaïsten heeft, en daar heeft hij het ook wel over in de brief aan de Filippenzen, dan noemt hij ze geen mensen die Christus prediken. Dan noemt hij ze in hoofdstuk 3 vers 2 honden, kwade arbeiders, de versnijding, de verminkers, noemt hij ze. Dat is heel andere taal. Maar als hij het over de predikers heeft hier in de woorden van de teksten van vanavond, dan moeten wij zeggen met hem, en dan kunnen we uit zijn woorden concluderen dat deze predikers kennelijk geen dwaling brengen, geen kwade arbeiders zijn, maar dat ze Christus verkondigen. Wat de inhoud van hun boodschap betreft, daar is niets mee mis. Maar waar wel wat mee mis is, dat is met de motieven die ze hebben als ze de boodschap brengen. Tenminste, dat is mis bij een deel van die predikers. Want u hebt het wel gemerkt, de apostel maakt een tegenstelling. Er zijn twee soorten predikers waar hij daarmee in aanraking komt. Er zijn er die Christus verkondigen uit verkeerde motieven. En er zijn er ook die Christus verkondigen uit zuivere motieven. En nu is het maar de vraag, wat zit er bij die mensen achter? Wat motiveert hen? Wat beweegt hen? Wat drijft hen als ze het evangelie verkondigen? We letten eerst op die categorie van de predikers die daarbij geleid worden door verkeerde motieven. En eigenlijk kun je het je niet goed voorstellen. Maar Paulus zegt toch dat er predikers van Christus zijn die geleid worden door motieven uit de hel. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Ze worden beheerst door nijd, vers 15, en twist, vers 16, door twisting, door onzuiverheid. En ze verkondigen Christus, vers 18, onder een deksel. Ze worden geleid door nijd. Dat is hetzelfde woord wat van de Joden gezegd wordt als door de evangelisten verteld wordt met welke motieven de Joden Jezus aan Pilatus overgeleverd hebben. Uit nijdigheid. Uit nijdigheid. En zo zijn er ook predikers die Christus verkondigen uit nijdigheid. Uit twist. Dat zou je ook kunnen vertalen met rivaliteit. Waarbij de een de ander concurrentie aan wil doen. Zoals dat in de handel, in het zakenleven gebeurt. Zo gebeurt dat kennelijk ook onder predikers. Dat ze elkaar beconcurreren. Dat ze elkaars rivalen willen zijn. Dat ze elkaar de klanten willen aftrekken. Uit twisting wordt Christus verkondigd, staat er in vers 16. En dat woord zou je ook kunnen vertalen, betekent het eigenlijk zelfzucht. Waarbij het hen niet gaat om de mensen die naar hen luisteren en het heil van die mensen. Waarbij het hen ook niet gaat om de eer van de Christus die ze verkondigen, maar waarbij het hen gaat om zichzelf. Dat zij erkend worden. Dat de mensen over hen als verkondigers zullen spreken. Hun eer staat voor hen centraal. Ze handelen in de verkondiging van het evangelie, zegt de apostel verder, niet zuiver, nee. Uit onzuivere motieven en met onedele bijbedoelingen staan ze voor hun gehoor om de boodschap te brengen. En ze brengen die boodschap, ze verkondigen Christus, zo staat het in vers 18, onder een deksel. Dat wil zeggen, ze doen net alsof het hen om die mensen gaat en om hun heil. En alsof ze met het heil, het zielenheil van die mensen echt bewogen zijn. Ze doen net alsof het hen om de eer van Christus gaat als ze zijn naam bekend maken. Maar in feite zoeken ze niks anders. En dat is dat deksel dat ze erop gelegd hebben. Ze zoeken niets anders dan zichzelf. Ten diepste zijn deze predikers afgunstige mensen. Op wie afgunstig? En waarom afgunstig? Afgunstig op Paulus. En hun bedoeling is verdeeldheid te zaaien tussen zichzelf en Paulus en tussen de aanhang. Ze kweken partijschappen. Ze splitsen Gods volk op in partijen waarvan ze hopen dat de meesten achter hen aan zullen komen. En daarbij gaat het hen om zichzelf en om hun aanhang. Zelfzuchtige mensen zijn het. U zegt, hoe bestaat dat? Dat is toch wel een in en in bedroevende zaak. Dat is het ook. Waarom doen ze dit? Dat zegt de apostel ook, vers 16. Ze menen op deze manier aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Ze denken op deze manier, notabene door de prediking van Christus, door de wijze waarop ze dat doen, denken ze Paulus verdrukking, Paulus gevangenschap nog te kunnen verzwaren. Hebben ze dan zo'n hekel aan Paulus? Ja. Ze hebben zo'n hekel aan Paulus. Want toen Paulus in Rome kwam, toen ging hun ster verbleken. U weet, er was in Rome een gemeente voordat Paulus er kwam. En die gemeente die werd bediend in het evangelie door allerlei predikers. Mensen die daartoe geroepen en bekwaam gemaakt waren. En die predikers die in die tijd in de gemeente van Rome arbeiden en die voor velen hier en daar tot zegen gesteld waren, die predikers stonden in aanzien. En de mensen kwamen graag naar hen luisteren daar in de gemeente van Rome. En er werd met respect en met waardering over die predikers gesproken. Maar toen kwam Paulus. En toen praatte iedereen over Paulus. En toen was zijn naam op ieders lip. En het was allemaal Paulus wat de klok sloeg. En de roem van die eerdere predikers ging verbleken. En de mensen hadden het niet meer over dominee A of dominee B of dominee C. Maar iedereen had het over Paulus. En dat konden ze niet hebben. Dat kon hun trots, dat kon hun eigen liefde, dat kon hun zelfzuchtig hart niet verdragen. En toen zijn ze gaan proberen om hun positie terug te krijgen. Toen zijn ze gaan proberen om onder de mensen waar ze eerder aanzien hadden, dat aanzien ook weer terug te krijgen. Hoe zijn ze dat gaan proberen? Door nog harder te studeren. En door nog ijveriger te gaan prediken. En door met nog meer vuur en met meer elan de Christus te verkondigen. Nee, ze gingen geen andere boodschap brengen. Ze brachten dezelfde boodschap die ze eerder gebracht hadden. Ze brachten dezelfde boodschap die Paulus gebracht heeft. Daar veranderden ze niks aan. Maar hun motieven, eigen roem, eigen eer, zelfzucht. En op die manier probeerden ze Paulus achteruit te zetten. Zijn gevangenschap, zijn moeite, zijn lijden nog te verzwaren. Dat was hun motief. Gelukkig waren er ook anderen in Rome. En ik denk dat dat degene zijn waar de apostel in vers 14 ook wel op doelde. De broeders in de Here die door zijn banden vertrouwen gekregen hadden en die overvloediger het woord onbevreesd durfden spreken. De mensen die uit zuivere motieven handelden, die hij ook omschrijft in vers 15 door te zeggen dat zij Christus verkondigen door goedwilligheid. Zij hebben geen hekel aan Paulus, integendeel. Zij zijn niet afgunstig op de apostel. Zij hebben in hun prediking de beste bedoelingen. Met het oog op het gehoor, met het oog op, ook op Paulus. Want zij handelen, de apostel zegt dat in vers 17, zij handelen uit liefde. Geïnspireerd door de God der liefde. En zij prediken, zoals het in vers 18 staat, in der waarheid. Tegenover die anderen die onder een bedekking Christus prediken, prediken zij Christus in der waarheid. Dat wil zeggen, in alle betrouwbaarheid. Als zij Christus verkondigen, dan zit er geen enkel onzuiver motief achter. Dan gaat het hen in alle oprechtheid echt om het heil van hun medemensen. Dan gaat het hen in alle oprechtheid echt om de eer van God en van zijn Christus. En dan hopen ze dat de Heere hun prediking zal willen gebruiken. Dat Christus gekend zal worden. En dat Christus geloofd zal worden. En dat Christus in het geloof aangenomen zal worden. Zij hebben zuivere motieven. En welke bedoeling hebben zij, terwijl die ene groep bezig was met de prediking van Christus in de hoop dat de apostel Paulus goed beconcureerd zou worden en dat zij roem zou gaan tanen en dat zo aan zijn gevangenschap, aan zijn banden nog verdrukking zou worden toegebracht, hebben deze door zuivere motieven geleide predikers een heel andere bedoeling. Zij weten, zegt de apostel in vers 17, dat hij tot verantwoording van het evangelie gezet is. Ze houden er rekening mee waarom de apostel eigenlijk naar Rome gekomen is. En wat de apostel daar te doen heeft. Hij moet voor zijn rechters verschijnen. Hij moet getuigenis geven tegenover de rechters. Wellicht zelfs al tegenover de keizer in Rome. Van de hoop die in hem is. Verantwoording moet hij afleggen van het evangelie van Christus. En daarbij willen deze predikers, deze goedwillende Paulus, alle steun bieden. Ze voelen zich zozeer aan hem verbonden, dat ze alles zouden willen doen om hem te bemoedigen in zijn gevangenschap. Geen verzwaring, maar kon het zijn verlichting van zijn gevangenschap willen zij hem geven. Het is liefde tot de waarheid, liefde tot de God der waarheid, liefde tot de apostel die hem bij hun werk drijft. U ziet wel motieven die lijnrecht tegenover elkaar staan. De een uit twist en nijd en rivaliteit en afgunst. En de ander handelt uit liefde, uit getrouwheid, uit verbondenheid, in alle oprechtheid. Zo is het. Daar, dat heeft de apostel ontmoet. En hoe reageert hij daar nu op? Wat verwachten we? Ja, hij roept de vraag zelf op. Wat zouden we er nou van denken? Wat dan? Zegt Paulus. Wat dan? Ja, wat dan? Dan zou de een kunnen denken, Paulus zal wel ontmoedigd zijn. Blij aan de ene kant dat er ook nog goedwillende predikers zijn, maar toch wel erg ontmoedigd dat er mensen zijn die Christus prediken onder een bedekking. Ontmoedigd dat er mensen zijn die dat heilige werk verrichten terwijl ze zichzelf op het oog hebben. Pijnlijk getroffen dat er mensen zijn die via hun werk, hun prediking van het evangelie, proberen Paulus lijden te verzwaren. Daar zou je toch wel depressief van worden als je zoiets meemaakt en je zit zelf ook nog een keer gevangen. Dus ja, dat kunnen we verwachten. De een zal zeggen, ja, ik kan het niet anders zien. Zo zou het in ieder geval met mij gaan. Daar zou ik toch wel zo door ontmoedigd worden. Dan zou ik geen hoop en geen moed meer hebben om verder te gaan. Een ander zegt, ik kan me voorstellen dat de apostel kwaad geworden is. En dat hij alles uitgedacht heeft en weggezocht heeft om die predikers tot zwijgen te laten brengen. Dat hij ze goed de wacht zou hebben aangezegd. Ik kan me indenken dat de apostel in heilige toorn en verontwaardiging zijn gramschap over die kwaad en verkeerd gemotiveerde predikers zou hebben uitgegoten. Wat dan? Is die depressief? Ontmoedigd? Is Paulus boos? Wat dan, zegt hij, nochtans, het zij onder een, op allerlei wijze, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Verblijd ik mij? Ja, Paulus, dan bedoelt hij zeker die goedwillende predikers. Daar verblijd ik mij over. Nee. Ook die anderen. Die nochtans, met nog zulke verkeerde motieven als ze hebben, maar die nochtans Christus verkondigen. Daarin verblijd ik mij. Ja, maar die verkeerde motieven, daar heb ik het niet over, zegt Paulus. Ik heb het over de inhoud van de boodschap die ze brengen. Christus. En daar verblijd ik mij in. Hoe kan dat? Dat kan alleen omdat Paulus een nieuw schepsel in Christus is. Daarom alleen kan dat. En een nieuw schepsel in Christus heeft, zeker als die op zijn plaats is, maar één begeerte. En dat is dat Christus verheerlijkt zal worden. Als dat gebeurt, dan is zo'n nieuw schepsel in Christus verheugd. En dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier. Tot driemaal toe. We hebben het zojuist gezien, heeft de apostel dat toch immers gezegd. Dat Christus verkondigt, dat Christus gepredikt wordt. Afgedacht van de motieven die de predikers daarbij hebben. Afgedacht van die zelfzuchten. Afgedacht van die bedoelingen die ze hebben om Paulus' gevangenschap te verzwaren. Afgedacht van dat alles. Hun boodschap was wel goed. En dat zegt de apostel. Daarin verblijd ik mij. Daarin. Niet in hun motieven, natuurlijk niet. Maar in hun boodschap. En zolang Christus maar verkondigd wordt, weet u, zolang Christus verkondigd wordt, kan de Heilige Geest van die boodschap gebruik maken om toch zondaarsharten te treffen. Kan de Heilige Geest van die boodschap gebruik maken om toch Gods werk te verheerlijken in zondaarslevens. Kan de Heilige Geest van die boodschap gebruik maken om toch God en zijn Christus de eer toe te brengen. Nee, Paulus zou zich nooit verblijd hebben als hij constateerde dat het evangelie verminkt werd gebracht. Dat er een andere boodschap zou zijn verkondigd. Dan zegt hij vervloekt, al is het een engel uit de hemel die komt om een ander evangelie te verkondigen dan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dan maakt hij zich inderdaad kwaad, heilig toornig. Daar zou hij zich nooit over verblijd hebben. Maar nu wel. Omdat de boodschap zuiver is. En omdat de naam van zijn geliefde heiland en zijn zalige meester uitgedragen wordt. En dan hoeft Paulus niet te oordelen over de motieven die er bij die predikers achter zitten. Daar zal God over oordelen. Ja, daar zal God over oordelen. Maar zolang Christus verkondigd wordt, kan God, en we kennen de uitdrukking wel, met die kromme stok nog wel een rechte slag doen. En zolang kan Paulus vertrouwen hebben. En hij kan zich verheugen. Ondertussen vinden wij in datgene wat vanavond in deze brief voor ons ligt, wel een schokkend commentaar bij de verdorvenheid van ons menselijk hart. Een schokkend commentaar bij de verdorvenheid van het menselijke hart. Want hier zijn mensen bezig met het edelste werk dat zich laat denken. Met het hoogste werk dat ooit aan mensen kan worden gegeven. Het verkondigen van Christus. Het aanprijzen van de zaligmaker. Het oproepen tot geloof. Tot komen tot hem. Het edelste werk dat er toch is, is de dienst des Heren aanbevelen. En die enige naam die God onder de hemel tot zaligheid gegeven heeft, bekend maken. Mensen in hun nood confronteren met Gods antwoord op hun verlorenheid. En te verkondigen dat God in Christus bewezen heeft dat hij gedachten des vredes gedacht heeft. Er is geen betere boodschap denkbaar. En er is geen edeler werk denkbaar in deze wereld. En nu zijn er mensen bezig met dat hoogste, dat edelste werk. En ze laten zich daarbij leiden door lage, door zondige, door zelfzuchtige, door helse motieven. Christus prediken. En tegelijk de zonde bedrijven. Kan dat samengaan? U stelt u wellicht de vraag, zijn deze mensen nou echte christenen geweest? Als dit hun levensinstelling geweest is, dan zijn het geen echte christenen geweest. Want dan hebben ze geleefd, en dat hebben we gelezen uit het vijfde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Galaten, dan hebben ze geleefd uit de werken des vleeses. Dan worden ze genoemd. Galaten 5, vers 19 en 20 en 21, de werken des vleeses nu zijn openbaar. En dan staat daar in vers 20, venijngeving. Vijandschappen, twisten, afgunstigheden. Gekijf, tweedracht, ketterijen. En de apostel zegt van zulke mensen, wat hij al eerder gezegd heeft, zegt hij nu weer, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Dat zijn werken des duivels. En die daarin leeft, en die daarin zijn vermaak heeft, is geen waarachtig kind van God, is geen oprecht christenmens. dan zijn het valse broeders geweest. En de kerk is op haar weg door deze wereld altijd vergezeld geweest van valse broeders. Dat was toen zo, dat is nog zo. Daar zal de duivel wel voor zorgen dat er valse broeders zijn. Die met een schoon gelaat, misschien ook nog heel orthodox, heel rechtzinnig spreken, maar uit helse motieven van zelfzucht enzovoort geleid worden. Het kan ook wezen dat het wel oprechte christenen geweest zijn, die op dit moment gevangen zaten in een strik. Want dat kan met een kind van God ook gebeuren. Dat hij verstrikt raakt. Hoe, ik weet dat niet. Maar dat hij inderdaad verstrikt raakt. En dat hij zichzelf ook maar onmogelijk uit die strik kan bevrijden. En vandaar laten we dat bedenken. Een ogenblik aannemen dat het hier toch om oprechte christenen gaat. Dan moeten we ons de waarschuwing wel ter harte nemen. Want Gods kinderen staan ook open voor allerlei zonden. En zijn onderworpen aan allerlei gevaren. Ook het gevaar van de afgunst. En het gevaar van de tweedracht. Vandaar dat de apostel in het laatste vers van ditzelfde hoofdstuk, Galaten 5, zegt, en dat zegt hij dan tegen degene die de Heere kennen mogen door genade, laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer. Elkander tergende, en daar hebt u het, elkander benijdende. Dat kan dus kennelijk ook onder Gods kinderen voorkomen, dat ze zoekers zijn van ijdele eer, zelfzuchtige mensen die elkaar benijden, die elkaar hun plaatsje niet gunnen, wie haan koning moet kraaien. En de Heere waarschuwt zijn volk tegen dat kwaad. Wees met ootmoedigheid bekleed. En in het tweede hoofdstuk van de Filippenzenbrief staat dat de geest van Christus in ons moest zijn. En dat we de ander uitnemender moesten achten dan onszelf. Nou, daar zijn deze predikers waar het in Filippenzen 1 over gaat in ieder geval niet aan toe. Maar of het de mensen zijn die de ware vreze Gods wel of niet kenden, hoe dat ook zij, in ieder geval laat wat we hier tegenkomen zien, hoe boos en verdorven een mensenhart is. Een bron van allerlei verderf. Geen wonder dat het woord van God ons in het boek van de profeet Jeremia zegt, arglistig is het hart. Arglistig is het hart van elk mens. Arglistig blijft ook het hart, ook van een wedergeboren mens. Zeker, daar is verandering gekomen. Er is vernieuwing op gang gekomen. Maar daar zit ook nog zoveel arglistigheid, zoveel verdorvenheid, zoveel verkeerdheid, zoveel afgunstigheid. Daar moeten we nooit wat goeds van verwachten. En daarom hebben we wat meer nodig dan een beetje godsdienst. En wat meer nodig dan een beetje reformatie. En hebben we wat meer nodig dan een opknapbeurt. En hebben we wat meer nodig dan wat uiterlijke vormen en wat uiterlijke vroomheid. Wat we nodig hebben, dat is dat nieuwe hart. Wat we nodig hebben, dat is waartoe Gods kinderen opgeroepen worden in het boek Spreuken. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want als dat niet gebeurt, als dat niet gebeurt, uit het hart des mensen komen voort. Laten we ons waarschuwen. Als dat hart niet bewaakt wordt, als dat hart niet door God zelf bewaard wordt, dan komt vroeg of later allerlei ongerechtigheid uit. En wie weet wat voor ongerechtigheid. Zelfs in de heiligste verrichtingen. En zelfs onder de heiligste werkzaamheden. En daarom, en ik weet wel, wat ik nu ga zeggen, dat is voor de meesten van u niet van toepassing. Maar rechtdoende aan de tekst moet ik toch dat woord ook spreken. Hier zit een ernstige waarschuwing in voor alle die Christus verkondigen. Misschien is dat toch niet helemaal juist als ik zeg dat dat voor de meeste van u niet van toepassing zijn. Ze is, als ik denk aan predikers van het evangelie, de geroepen dienstknechten zeker, dan geldt dat van u niet. Aan de andere kant, we hebben toch ook geen recht om zwijgend door het leven te gaan en met een gesloten mond over de aarde te lopen. We hebben toch, zeker als wij de naam van Christus noemen, ook het recht, ja zelfs de plicht, om die naam van Christus bekend te maken. En als we dat dan doen en hebben te doen, dan moet u niet zeggen dat de motieven die we daarbij hebben niet belangrijk zijn. Paulus oordeelt daar niet over. Hij weet hoe het zit bij die mensen, maar verder oordeelt hij er niet over. Hij is geen rechter. God is rechter. En op de oordeelsdag zal alles aan het licht komen. En zullen ook de verborgen motieven van de prediking van het evangelie aan het licht komen. Maar laten we wel allemaal bedacht zijn op het grote gevaar, op het duivelse gevaar van de afgunst. In de prediking van het evangelie in de dienst van Gods koninkrijk, we weten het uit de gelijkenissen, heeft de Heere de een meer talenten gegeven dan de ander. En geeft de Heere de een meer vruchtbaarheid in zijn bediening dan de ander. En dat is, en u zult er misschien niet verbaasd over zijn, maar dat is onder predikanten soms ook een zaak van afgunst. En niet van blijdschap. Maar het moest ons een zaak van blijdschap zijn als God de een mogelijk nog meer gebruikt dan de ander. Prachtig voorbeeld, afgedacht van Paulus hier, maar een prachtig voorbeeld hebben wij in het leven van Robert Murray McChane. Die voordat hij die Israëlreis ging maken met Andrew en Horatius Bonar in Schotland, in zijn gemeente in Dundee, zo dringend de Heere bij herhaling gebeden gesmeekt had om een opleving in zijn ingezonken gemeente. En toen ging hij op reis en dat gebed, dat smeekgebed, was toen nog niet verhoord. En ze waren op de terugweg, en dat duurde natuurlijk nogal eventjes, te voet daar vanuit Israël weer terug naar Schotland. Ze waren op de terugweg in Hongarije. En daar kreeg McChane het bericht dat onder zijn plaatsvervanger William Burns de Heere die opleving, dat revival, gegeven had. En dat de gebeden die hij zelf ook zo dringend opgezonden had, door God verhoord waren, terwijl McChane er zelf niet eens bij was. Was hij toen afgunstig? Hij verheugde zich in de Heere dat God naar zijn gemeente had omgezien. En hij was gans en al niet afgunstig. Maar hij verheugde zich dat God aan die opvolger, en dat was nog niet eens een geordend dienaar des woords, dat was nog maar een theologisch kandidaat, dat de Heere onder zijn bediening die opleving gegeven had. Zo zou het moeten wezen. Maar het hart van een dienaar des woords is ook vol afgunstigheid, als God dat niet inperkt en indampt. Overigens, wat we hier in deze woorden van de apostel ook tegenkomen, dat is een accurate illustratie van hoe de toestand van de kerk was in die tijd. Niet volmaakt. De toestand van de kerk is nooit volmaakt geweest. En we moeten ons ook geen idealistische voorstellingen maken van hoe het dan eigenlijk zou moeten en wat we dan eigenlijk allemaal zouden moeten doen, en dat de kerk eigenlijk alleen maar zou moeten bestaan uit wedergeboren mensen en dat er geen, al die wantoestanden niet zouden moeten zijn. Dat zou ook niet zo moeten zijn, maar u moet niet verwachten dat het ooit anders wordt als de Heere, de gelijkenis van het zaad vertelt ons dat als de Heere goed zaad in de akker gezaaid heeft, dan komt zijn vijand en die strooit het zaad van het onkruid erin. En als de knechten al willen komen om het uit te roeien, dan zegt die eigenaar, laat het maar opgroeien, beide tezamen tot de oogst. En dan kunnen we het beter uitschiften. Oh, we moeten nooit denken dat het hier een idealistische toestand wordt. Dus de dingen maar op hun beloop laten. Nee, dat doet de apostel Paulus ook nergens. Dat moet u dan maar eens nalezen in andere brieven. Nee, zo is het ook niet bedoeld. Maar laten we ons toch niet laten verleiden door de gedachte dat het niks is met de kerk als er misstanden voorkomen. Laten we ons niet laten verleiden dat het niks wordt met de kerk, omdat er zoveel dingen verkeerd zijn. Waar het om gaat, dat is, wordt Christus gepredikt. Als dat gebeurt, dan is er voor die kerk nog hoop. En dan behoeven we ook niet allerlei onvolmaaktheden in de kerk, ook niet in onze eigen kerken, tot onoverkomelijke struikelblokken te maken. Veel erger is het als Christus niet meer gepredikt wordt. Als zijn naam verzwegen wordt, of als in plaats van hem wat anders verkondigd wordt. Als het evangelie vervangen wordt door een vals evangelie. Nee, de kerk wordt niet volmaakt, tenminste nu niet. Het wordt wel een volmaakte bruid, maar dat duurt nog even. En dan zal er nog wat meer met die bruid ook moeten gebeuren. En dan moeten ook de goddelozen nog van de aarde verdelgd worden. En dan moet ook het kaf van het koren gescheiden worden. En dan moet het gericht gehouden worden. Maar voordat het zover is, zal de bruid niet volmaakt wezen. En zal de kerk hier op aarde in vele gevallen ook bestaan uit koren en kaf. En dan nog iets uit deze woorden van de apostel. Wat we hier vinden, dat is ook, en je vindt dat zo vaak in de schrift, een stukje van de openbaring van de soevereiniteit Gods. Wat doet de Heere de dingen soms wonderlijk en wat doet de Heere de dingen soms op een andere wijze dan wij wel eens gedacht zouden hebben? Wat bestuurt God de dingen wonderlijk en ondoorgrondelijk? Nu gaat God gebruik maken van mensen die totaal verkeerde motieven hebben om toch de naam van zijn zoon bekend te maken. God kan uit iets verkeerds ook nog iets goeds tot stand brengen. Deed hij dat ook niet toen de broers Jozef naar Egypte verkocht hadden? Uit nijdigheid? Om aan zijn banden en verdrukking nog meer verdrukking toe te voegen. En God liet het toe. En God heeft het allemaal onder zijn bestuur gehad. En er ging, geschiet geen ding gewisser dan het hoog bevel van z'Heere mond. En het gebeurde omdat God het plan had een groot volk in het leven te behouden. Beste vrienden, zo'n God hebben wij. Zo'n God, die wat mensen ten kwade gedacht hebben, nog ten goede kan keren. En let nou nog even op Paulus. Je zou zeggen, Paulus, ik kan het niet volgen. Nou gebeurt er dit en nou gebeurt er dat, nu zit je zelf gevangen en nou doen de mensen je nog leed aan en dan maken ze je nog benauwd en dan doen ze het nog uit verkeerde motieven. Is Paulus nou helemaal buiten de werkelijkheid getild? Is hij een stoïcijn die door niets meer emotioneel aangeraakt kan worden? Is het een man die zijn gevoelsleven geneutraliseerd heeft en die... En die overal ongevoelig voor geworden is, zoals je dat in de Griekse wereld wel had met stoïcijnen. Als er verdriet komt, oh, dan laat je je door dat verdriet toch niet inpakken. En als er blijdschap is, dan laat je je toch niet tot uitbundige uitingen van blijdschap verleiden. Wees nou gematigd, stoïcijns. Als Paulus gevangen zit, oh, dan trekt hij zich er niks van aan. En als die valse predikers of die predikers van met valse motieven bezig zijn om aan zijn verdrukking nog meer verdrukking toe te voegen, trekt hij zich er niks van aan. Is Paulus zo iemand? Nee, nee. We hebben gelezen in het 8e vers, al eens eerder in onze overdenking. Dan legt hij iets van zijn hart bloot. Mijn God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen. Met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Dat is de taal, nee, niet van een ongenaakbaar en ongevoelig en onemotioneel mensenkind. Dat is de taal van een hart dat in beweging komt als hij aan zijn medechristen, aan zijn broeders denkt. En als u eens kijkt in het 18e vers van hoofdstuk 3, velen wandelen anders van de welke ik u dikwijls gezegd heb. En nu ook wenende zeg. En toen vielen de tranen op het perkament. Dat is geen man die onaandoenlijk is. En die onaantastbaar is. Paulus is een man met een hart. En hij heeft in dat gedrag van die verkeerd gemotiveerde predikers verdriet gehad. En hij heeft aanleiding gevoeld tot verontwaardiging. En toch verheugt hij zich. En dat kan alleen maar omdat hij weet wat genade is. Gods genade heeft hem zo gemaakt. Door de genade Gods is hij wat hij is. Als hij aan zichzelf overgelaten zou zijn. Als hij aan de overgebleven zwakheden en zonden van zijn boze bestaan overgelaten zou zijn geweest. Paulus had zich kwaad gemaakt. Of Paulus was moedeloos geworden. Een van die twee dingen die ik u zo pas noemde. Hij was danig geïrriteerd geweest. Hij had op plannen gezonnen. Hij plannen bedacht om die mensen tot zwijgen te brengen. Maar niks van dat alles. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En Gods genade leert hem zich verheugen. O, ze hebben bedoeld om Paulus te prikkelen. Ze hebben bedoeld om hem pijn te doen. En hoe beantwoordt Paulus hun pogingen om hem pijn te doen? Hij beantwoordt ze met genade. Er had een keten om zijn hals waar hij mee vast zat aan een soldaat. En nu hebben ze ook nog een keten aan zijn hart gedaan. En Paulus rukt hem er niet af, die keten die zij aan zijn hart gebonden hebben. Maar hij heeft hem aan Christus laten zien. En toen heeft Christus ook gezegd, mijn genade is u genoeg, Paulus. En een les zit daarin. Want een les voor mensen die onrecht moeten ondergaan. Want een les voor mensen die kwalijk behandeld worden. Die met afgunst bejegend worden. Een les voor mensen die het in hun leven ook ondervinden dat er anderen zijn die proberen aan hun banden en verdrukking nog toe te voegen. En hun lot nog te verzwaren, misschien in uw werkkring. Misschien in uw gezin zelfs. Misschien op een andere manier. Dan kan er wat knagen aan een mens. En dan hebben we wat reden, zo denken we, om ons te verontwaardigd te gevoelen en boos te worden. Of dan hebben we misschien reden voor ons gevoel om moedeloos te worden en zeggen dat wordt nooit anders en ik weet niet meer en ik kan er niet meer tegenop ook. Welke keten hangt er misschien aan uw nek? U zou hem er wel af willen halen. Nee, laat hem maar hangen. Laat hem maar hangen. En laat u hem maar aan Christus zien. Om te leren, mijn genade is u genoeg. En om ook zo ook te leren, zoals Paulus dat leerde. Om ons toch nog te verheugen in die genade. We gaan zingen uit de 94ste psalm. Het 8e vers, de Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 94, het 8e vers.
krijgt gelegenheid om uw vragen te stellen schriftelijk en eventueel daarna mondeling.
Ik stel voor dat we weer verder gaan. Er zijn een paar vragen binnengekomen en we zullen zien dat we via die vragen nog wat terug kunnen komen bij het gedeelte wat we voor ons hebben vanavond. Er was een vraag over wat ik zo pas gezegd heb, dat het gaat hier dan weliswaar in de eerste plaats over predikers van het evangelie, maar ik heb dat toch ook uitgebreid naar degene die nou niet speciaal in het ambt staan en die geen ambtelijke opdracht en ambtelijke volmacht hebben ontvangen om het evangelie van de Heer Jezus te brengen, die evenwel toch een roeping hebben om ja, een goed gerucht van de Heer Jezus te verspreiden. Mag je die twee zo wel op één lijn zetten? En in hoeverre heb je, ook als je niet in het ambt staat, het recht en de plicht om, je zou kunnen zeggen, het evangelie te verkondigen? Ik denk dat ik uit het verband van Filippenzen 1 op die vraag wel in kan gaan. De vorige keer ging het onder andere over het 14e vers. En daar wordt gesproken over het merendeel der broeders in de Here die door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Dan wordt het woord spreken gebruikt. In de tekst van vanavond een aantal keren het woord prediken of verkondigen gebruikt wordt. Nou, het woord prediken of verkondigen is in het Nieuwe Testament het woord dat gebruikt wordt voor de ambtelijke verkondiging, het uitdragen van het evangelie met ambtelijke volmacht. En waar het dus in de tekst van vanavond over gaat, dat zijn mensen die dus die ambtelijke aanstelling gekregen hebben. Terwijl het in vers 14 gaat over de broeders, het merendeel van de broeders, dat zijn, als ik het zo mag zeggen, dan de gewone gemeenteleden. En als het over hen en over hun werk gaat, dan wordt niet het woord verkondigen en dan wordt niet het woord prediken gebruikt, maar dan wordt het woord spreken gebruikt. De inhoud verandert er niet van. Het enige verschil is dat het ene met ambtelijke volmacht gebeurt en het andere niet. Maar het gaat in beide gevallen om Christus, het gaat in beide gevallen om het woord, het gaat in beide gevallen om het getuigenis dat de Heere gegeven heeft en dat doorgegeven moet worden. Dus ik zou uit datgene wat we in ditzelfde tekstverband lezen de conclusie willen trekken dat er zowel het een als het ander is en dat in ieder geval iemand die bij de broeders hoort, en dat is in het Nieuwe Testament geen vlak woord, geen uitgehold woord, maar dat is een woord met een geestelijke inhoud. Broeders, dat zijn echt degene die bij de geestelijke familie mochten gaan behoren, bij het huisgezin Gods mochten gaan behoren. Zeker de broeders die weten van genade in hun leven, die hebben toch ook de roeping om dat evangelie uit te dragen. En zo zegt onze catechismus het toch eigenlijk ook. Als het gaat over wat een ware christen is, zondag 12, dan wordt daar verwezen naar het profetische ambt. De christen, de echte christen, heeft de zalving van Christus en is dus ook in navolging van Christus met de geest begiftigd en heeft ook de taak om zijn naam te belijden. Dat is het profetische werk waar de ware christen, de broeder of de zuster, in dezelfde geestelijke zin van het woord, dan toch ook toe geroepen is. Dat is één vraag. Ik heb nog een aantal andere vragen. Is uit deze gemeente van Rome de latere Rooms-Katholieke Kerk ontstaan? Ja, maar dan een hele tijd later. En toen was er al heel wat gebeurd en toen zijn er ook al heel wat verwateringen enzovoort geweest. Toen zijn er al heel wat dwalingen binnengeslopen. Die historische ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk, als je ze de kerk zo mag noemen, Nou, professor Wisse zei altijd, dat is de Roomse kerk en niks geen RK, want dat zijn wij, reformatorisch katholiek, zei hij dan altijd. Ja, maar natuurlijk die kerk uit Rome, zoals we die dan vandaag kennen met het centrum in Rome, dat is inderdaad ook ontstaan uit de plaatselijke kerk van Rome. Ik wou zeggen, die hele historische ontwikkeling is een beetje te breed om te bespreken, maar er was ook in dat opzicht al een soort rivaliteit aan het ontstaan. Dus datgene waar Paulus toen in die gemeente van Rome mee in aanraking kwam, dat is in de geschiedenis zo vaak gebleken. De rivaliteit tussen de grote kerken, de kerk van Rome en de kerk van Constantinopel, Byzantium en de kerk van Jeruzalem en van Antiochië en van Alexandrië. Die hadden allemaal hoge papieren en die vonden zichzelf allemaal het belangrijkste, het centrum van de kerk. Nou, drie vielen er al gauw af en toen ging het tussen het oosten en het westen, Rome en Byzantium. En daar is Rome tenslotte dan als de voornaamste uitgekomen. Nou, en toen is de bisschop van Rome langzamerhand ook het hoofd van de hele kerk geworden. Fijn, dat is in het kort die ontwikkeling. Ja, dus dat is inderdaad uit Rome gebeurd, maar ik zei al, toen is er zoveel gebeurd, toen is er zoveel scheef gegaan en verkeerd gegroeid. En toen zijn er allerlei, en in de liturgie en in de prediking, allerlei onzuivere elementen binnengeslopen, waardoor dit allemaal kon gebeuren. Maar het is wel die gemeente geweest, maar generaties later dus. Hoe wist Paulus van de verkeerde motieven van die predikers? En was het nodig dat de Filippenzen daar ook van wisten? Zaten er misschien toch gevaren aan die prediking? Ik kan eigenlijk die vraag niet beantwoorden. Het eerste deel, hoe Paulus ervan wist, ja, dat zal op de een of andere manier toch bekend geweest zijn. Die mensen zullen zich misschien dan toch verraden hebben, wat Paulus allemaal te horen kreeg en wie hem van alles en nog wat kwam vertellen. Kijk, ik kan me indenken, er waren ook mensen, dat hebben we gezien, die uit goedwilligheid predikten, die Paulus buitengewoon sympathiek waren en die alles deden om zijn lijden te verlichten en om hem te bemoedigen. Misschien dat die mensen ervan op de hoogte waren, die waren tenslotte ook allemaal in vrijheid en die zullen dat misschien toch meegemaakt hebben als er contact was met die anders gemotiveerde predikers en misschien dat ze Paulus ervan op de hoogte gesteld hebben. Ik fantaseer maar, ik zou het anders ook niet weten, maar misschien vragenderwijs van wat moeten we eraan doen? Kunnen we tegen die mensen wat zeggen? Paulus, geef ons eens raad. Nou, dan zal de apostel Paulus tegen hen wel hetzelfde gezegd hebben als wat hij aan de Filippenzen geschreven heeft. Laten we ons er maar in verheugen, want uiteindelijk, hoe verkeerd ze het ook bedoelen, ze brengen een goede boodschap. Moesten de Filippenzen het weten? Ja, beter dat ze het van Paulus weten dan dat ze het via via te horen krijgen. Beter dat de apostel het hem maar rechtstreeks vertelt en tegelijkertijd hen ook laat weten hoe zijn reactie daarop is, dan dat er allerlei geruchten gaan die misschien niet meer gecontroleerd kunnen worden, waardoor die Filippenzen dan mogelijk nog meer in ongerustheid zouden zijn geraakt. Dat zou de verklaring kunnen zijn. En of er dan in de prediking misschien toch gevaren zaten, nou, dat zou ik niet durven zeggen. De apostel is zo duidelijk in het feit dat hij 1, 2 en 3 keer verkondigt, zegt dat Christus gepredikt, dat Christus verkondigd wordt. Dan zou ik daar niet uit durven aflezen dat er misschien dan toch nog dingen in die prediking waren waar de mensen voor op hun hoede moesten zijn. Dus ik gis maar naar een antwoord, maar het lijkt mij niet helemaal ondenkbaar dat het antwoord in deze richting gezocht moet worden. Dus wat Paulus aan de Filippenzen schrijft en wat hij ermee bedoelt, dat is niet om ze te waarschuwen voor die prediking, want zo gevaar liepen die Filippenzen niet dat die mensen die daar in Rome werkten mijlenver ook de Filippenzen ongerust zouden maken. Als hij de Filippenzen tegen een verkeerde prediking te waarschuwen heeft, en dat heeft hij, dan doet hij dat verderop in zijn brief. Dan kom je bij hoofdstuk 3 heel duidelijk tegen met het gevaar van het antinomianisme en het gevaar van het wetticisme. En daar heeft hij inderdaad een heel duidelijke boodschap in om ze te wapenen tegen die gevaren. Zou Christus onder een deksel verkondigen. En dat zijn de woorden die we in het 17e vers vinden, of in het 18e. Zou Christus onder een deksel verkondigen eventueel wel als aanduiding gebruikt kunnen worden van een prediking waarin het aanbod van genade enigszins beperkt wordt? Als we de uitdrukking Christus onder een deksel verkondigen zo opvatten zoals in deze vraag gebeurt, dan hebben we die uitdrukking toch wel een enigszins een andere inhoud gegeven als de inhoud die hij in de tekst van vanavond heeft. Daar ging het, zo heb ik u gezegd, met Christus prediken onder een bedeksel, onder een bedekking, ze doen net alsof het hen om Christus en om het heil van mensen en om de eer van de zaligmaker gaat, terwijl het hen eigenlijk om hun eigen eer te doen is. Ze tonen een schoon gelaat, maar het gaat hen niet om datgene waar ze zeggen dat het hen om gaat. Het gaat hen om wat anders. Zij willen aanhang hebben, zij willen beapplaudiseerd worden. Zij willen de naam hebben dat ze zulke goede dominees zijn en dat ze zulke goede preken leveren. En de mensen moeten hen op een voetstuk plaatsen. Dat is de intentie. En nou doen ze net alsof het hen om iets anders te doen is. Dat is de bedekking waaronder ze Christus prediken. Niettemin, ik kan me indenken dat je die uitdrukking op een andere manier verstaat en dat je van een bepaald soort prediking waarin, ja, hier wordt al gesproken over het aanbod van genade dat enigszins beperkt wordt. Je kan het ook anders omschrijven, maar dat je van een prediking waarin aan het volle evangelie geen recht gedaan wordt, dat je van zo'n prediking zegt, dat is eigenlijk ook een prediking onder een bedekking, onder een stolp die je er overheen zet. En ik denk dat dat inderdaad gebeurt. Of je die uitdrukking daarvoor gebruiken moet, is dan nog weer punt 2, maar er is een prediking waarin het evangelie in al zijn aspecten niet aan het woord komt. Dat is altijd zo als je een prediking hebt die onder een bepaald schema geplaatst wordt. Als je de verkiezing alles laat domineren, dan heeft dat gevolgen voor de oproep in de prediking, het aanbod in de prediking. Als je de verkiezing helemaal als een brandglas boven de prediking houdt, dan wordt alles bekeken vanuit de verkiezing. En dan is het ongetwijfeld zo, dan zal op een gegeven ogenblik de soevereiniteit Gods domineren en dan zal de verantwoordelijkheid van de mens verdwijnen, misschien niet helemaal verdwijnen, maar toch niet dat accent krijgen dat het in de Bijbel heeft. Als je het verbond als een brandglas boven het hele woord van God houdt en alles vanuit het verbond bekijkt, dan komen er ook bepaalde noties van het woord van God niet meer ten volle aan de orde. Als je vanuit, nou ja, nog maar weer een ander schema het woord van God gaat benaderen, dan leg je een soort deksel, een soort bedekking, een stolp eroverheen, en dan wordt het woord van God toch ergens gedrongen in een bepaalde richting, waar dan alles in ingepast moet worden. En dat is een gevaar. Of we er altijd aan kunnen ontkomen, ik ben bang dat dat ook niet lukt. Waarom niet? Omdat wij altijd toch op de een of andere manier een product zijn van onze opvoeding en de manier waarop we zelf geleid zijn. Als we in geestelijk opzicht geleid zijn door de Here, dan hebben we ook een bepaalde kijk op de dingen. En dan komen we nooit helemaal los van vooroordelen. En dus zijn we allemaal geneigd op de een of andere manier en in meerdere of mindere mate naar wat eenzijdigheden. En vandaar dat het ons gebed dient te zijn. Dat is niet alleen bij de prediker zo, maar dat is ook bij de gemeente zo, dat de Heere ervoor zorg zal dragen dat zijn volle raad Gods verkondigd zal worden. En dat kan natuurlijk nooit in één preek. Dat moet u ook niet verwachten van één preek. Want het woord van God is veel te ruim dan dat het allemaal in één preek gezegd kan worden. Maar dat zo in de prediking in het algemeen toch wel aan de orde zal komen, alles, stap voor stap en stukje bij stukje, wat de Heere geopenbaard heeft. En dat we ervoor bewaard worden om bepaalde teksten te lezen met onze bril op. Ik denk dat dat geregeld ook moet gebeuren, dat de Heere onze bril af moet halen van onze neus. En dat hij ons moet laten lezen zoals de Geest wil dat het woord gelezen wordt. En dan zult u er misschien in uw leven ook wel eens de ontdekking gedaan hebben dat je ineens ontdekt, ik heb altijd gedacht dat dat zo bedoeld was, maar nou gaat met licht op. En of dat nou onder de prediking is, of u leest dat bij welke schrijver dan ook, uit vroege tijd of uit later tijd, dat je dan ineens een heel ander licht krijgt op een bepaald godswoord of een bepaald leerstuk. En dat je ja soms moeite hebt om dan in één keer die overgang te gaan maken. We zijn allemaal op een bepaalde manier gevormd. En wij moeten niet door allerlei leerstelligheden gevormd worden, maar door de Geest die het woord in al zijn schatten, in al zijn schakeringen, in al zijn rijkdom wil laten verkondigen. Het doet ook tekort aan de heerlijkheid van de openbaring, als je het evangelie onder een bedekking stelt. Ja? Of dan, als het evangelie niet in al zijn aspecten verkondigd wordt, of je dan toch nog kan zeggen met de apostel, daarin verblijd ik mij. Ja, ik denk dat je tot op zekere hoogte dat altijd kunt zeggen. Aan de andere kant, het kan ook niet onvermengd blijven. Kijk eens, als het evangelie werkelijk onder een stolp staat, stel nou eens voor dat de Christus gepredikt wordt en dat hij aangeboden wordt, maar dat het dan in de aanbieding van de Heer Jezus Christus gezegd wordt, ja maar, dat is nou alleen maar als je dit of dat kent. U herkent dat wel, er is natuurlijk een prediking die Christus zeker voorstelt en die Christus ook aanbiedt, maar dan moet je eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil je mogen geloven dat God je die zaligmaker ook aanbiedt. Of, als je te horen krijgt, ja, een mens mag tot de Heere gaan, maar je kunt alleen maar bij de Heere terecht als je een gebroken hart hebt. Dan alleen heeft de Heere een welbehagen in je gebeden. Als je dat niet hebt, dan luistert de Heere niet eens naar je. Dan is het bidden van een onbekeerd mens die niet bidden kan ook de Heere niet aangenaam. En dan kan ik me niet verblijden in zo'n prediking. Al wordt de naam van Christus daar dan in genoemd, maar dan wordt die Christus aangeboden en hij wordt tegelijkertijd weer ingepakt, opgeborgen. En er zijn mensen in de gemeente die eigenlijk te horen krijgen, maar hij is niet voor jou. Nou, dat vind ik triest. Als het evangelie zo teruggenomen wordt. Er is een ander gevaar. Er is een ander gevaar dat de naam van Christus genoemd wordt. En dat die aangeboden wordt, de zaligmaker. Maar dat die aangeboden wordt terwijl je gerust jezelf mag blijven. Er is geen eis van bekering meer. Er is geen eis van vernieuwing meer. Geloof het nou maar. En voor de rest wordt er niet zoveel aandacht geschonken. En dan worden mensen op een bepaalde manier ook misleid. Dan wordt mensen de boodschap gebracht alsof ze nou de Christus mogen aannemen. En alsof het dan allemaal maar hetzelfde kan blijven. Ja, je mag toch komen zoals je bent. Ja, natuurlijk mag je komen zoals je bent. Maar je mag niet blijven zoals je bent. En als die notie eruit is, dan zeg ik, dan is het evangelie ook geen zuiver evangelie meer. Wat ik denk, is dat bij die predikers waar Paulus over spreekt in dit hoofdstuk, dat ze de boodschap in allerlei opzichten best zuiver gebracht hebben. Want anders zou de apostel daar ook wel wat van gezegd hebben, want dan mankeerde er dit of dan mankeerde er dat aan. Maar dus hij kan zeggen, ik verblijd mij. Maar als het evangelie en wat er nou eigenlijk aan de orde komt in de vraagstelling, dat is eigenlijk als het evangelie toch een bepaalde verminking ondergaat. Nou, dan mag je je nog verheugen als ik het dan zo mag zeggen over datgene wat er dan wel goed gezegd wordt van de heiland. En van Gods genade en van het woord van God. Maar dan is er toch een stukje droefheid die overblijft als je tot de ontdekking moet komen van, ja, hier wordt of de ruif te hoog gehangen. Iemand vroeger in Bunschoten die zei eens een keer, dat was voor mijn tijd, nou dominee, nou heb je die ruif zo hoog gehangen, nou mochten we allemaal wel giraffes wezen. Want anders krijgen we er niks uit. Nou, dat kan ook gebeuren, maar het kan ook gebeuren dat je het evangelie goedkoop maakt. En dan zijn er toch dingen waarvan je zegt, ja nee, zo bedoelde God dat ook niet. Is er zonder de kennis van Christus en zonder bewuste zalving met de geest van Christus te denken aan de verkondiging van Christus al dan niet staande in het ambt van dienaar des woords? Dat laatste, dat heb ik eigenlijk al beantwoord toen het ging over de vraag of ook niet-ambtsdragers geroepen worden om het evangelie door te geven, te spreken, om het maar met Paulus in vers 14 te zeggen. Nu wordt in deze vraag iedereen over één kam geschoren. Maar de vraag is eigenlijk of je nou wel in dat of niet in het ambt staat. Kun je dan eigenlijk wel Christus verkondigen als je zelf niet de kennis van Christus hebt en als je ook niet, en dat woordje staat in deze vraag onderstreept, als je ook niet bewust de zalving met de geest van Christus hebt. Toen ik het had over de taak van niet-ambtsdragers, toen zei ik, Paulus heeft het daarover broeders. En broeders, dat zijn geestelijke familieleden of leden van de geestelijke familie. Dat zijn mensen die in dat huisgezin God zijn opgenomen, die dus kennis van God en goddelijke zaken hebben ontvangen. In hoeverre, dat laat ik even in het midden. Want dat pasgeboren jochie van 3 jaar is, van 3 dagen is net zo goed een broeder als die broeder van 30 jaar. Dus ik laat even in het midden hoe ver zijn kennis van Christus en van genade en van God en van zonde en van vergeving gegroeid is. Dat kan heel pril zijn, dat kan gevorderd zijn. U weet, de Bijbel gebruikt ook uitdrukkingen als opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Maar het zijn wel allemaal broeders. Met andere woorden, als het om die broeders gaat waar Paulus in vers 14 over spreekt, dan gaat het over mensen die tegelijkertijd ook de roeping hebben om met de gaven die zij hebben en met de inzichten die ze hebben de dienst des Heeren aan te bevelen. En het wonderlijke is dat een pasgeboren broeder, om het nou maar eens zo te zeggen, dat soms nog met veel meer vrijmoedigheid en met soms veel meer aandrang doet dan een broeder die al heel lang op de weg is, maar die al zoveel tegenslagen heeft meegemaakt en die zichzelf al zo vaak heeft moeten schamen en die soms ook helemaal verleerd heeft om zijn mond open te doen. Nou, zo'n broeder die nog maar pas op de weg is, die kan best eens een misslag begaan. Dat deed Filippus ook toen hij Nathanael riep. Toen Filippus Nathanael riep, die had de Heer Jezus gevonden. En toen is hij op zoek gegaan naar zijn vriend. In Johannes 1 lezen we dat. Filippus vond Nathanael. En zeiden, we hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. Ja, die zat er natuurlijk ook naast. Jezus was niet de zoon van Jozef. Als het er helemaal op aankomt, dan had Filippus nog helemaal geen zicht op de goddelijke natuur van de Heere Jezus. En dan wist hij helemaal nog niet dat dat niet de zoon van Jozef was. Dat was hij alleen maar in naam, maar dat hij de zoon van God was. Uit Nazareth zegt hij er ook nog bij. Nou ja, dat was dan wel de plaats waar Jezus opgegroeid was. Maar daar moest hij ook nog behoorlijk in gecorrigeerd worden. En geen wonder dat Nathanael direct valt over de fouten in het getuigenis van Filippus. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Heb je ooit gelezen dat de Messias uit Nazareth zou komen? Er is nog nooit wat goeds vandaan gekomen. Maar daarmee is dat getuigenis van die jonge broeder Filippus niet veroordeeld. En daarmee is de warmte waarmee hij Filippus gezocht heeft en de geestelijke belangstelling en de bewogenheid die hij had voor de ziel van Nathanael niet veroordeeld. Hij heeft heel wat zelf nog te leren, maar dat doet er niet toe. Hij is toch dienstbaar geweest om deze Nathanael bij de Heer Jezus te brengen. En gelukkig dat de mens dat Filippus toen maar ophield met zijn wijsheden en met zijn argumenten. Hij was ook uit het veld geslagen toen Nathanael zei, dat kan nooit. Toen heeft Filippus gezegd, nou dan weet ik het ook niet meer, maar kom dan maar en zie. En meer hoefde hij ook niet te zeggen, want door de geest geleid ging Nathanael mee. En dat wordt een ontmoeting tussen de Heer Jezus en Nathanael en dan komt het wel goed. Maar ik bedoel maar, hoe ver is die kennis en hoe hoog is die kennis gestegen? Of hoe pril is dat nog maar? Maakt niet zoveel uit. Ik denk dat iemand die toch, ik zeg het maar weer, bij die broederkring is gaan behoren, van binnenuit een bepaalde drang zal hebben om goed van de Heere te spreken. En om te vertellen hoe goed en hoe genadig en barmhartig de Heere is. En als die drang van binnenuit er niet meer is, dan is de roeping van buitenaf er, van Gods wegen. En dan wordt het volk des Heeren gewoon op de lippen gelegd. En dan zal de Heere inderdaad ze aansporen en oproepen om hem, zijn naam en zijn deugden te verkondigen. Wat natuurlijk wel een geweldig belangrijk element daarbij is. Om met anderen te kunnen spreken, moet je zeker kennis hebben. En hoe meer kennis de Heere iemand gegeven heeft, hoe meer geestelijke kennis en inzicht iemand van de Heere gekregen heeft, des te meer, des te overtuigender en des te dringender zal hij misschien kunnen spreken. En vandaar dat het wel een begerenswaardige zaak is om de kennis van Christus heel persoonlijk te hebben. En om bewust ook te weten van de geest die op ons kwam en die ons aanspoort en bekwaam maakt om te verkondigen dat de Heere goed is. Jazeker, maar dat is denk ik iets wat in het leven van al Gods kinderen een zaak is die door moet gaan. En voor degenen die in het ambt geplaatst zijn is dat ook iets wat voortgang moet hebben. Vind je prachtig mooi uitgedrukt in het bevestigingsformulier voor de predikanten. Waar onder andere gezegd wordt in de vermaning van de bevestigde predikant, dat uw toenemen bij allen openbaar zij. Met andere woorden, dat de gemeente het ook zal merken dat er een toename is in de kennis, een groei in de inzichten. En dat een predikant die 20 of 40 jaar in de bediening staat, dan ook meer uit het woord van God en meer uit het geestelijke leven naar voren kan brengen dan iemand die nog maar nauwelijks begonnen is. De uitzonderingen, de uitzonderingen niet te nagesproken. Want er zijn soms ook hele jonge dienaren des woords die door de Heere met rijke en diepe inzichten begiftigd zijn of zijn geweest. Maar ik bedoel maar, het zal zaak zijn voor iedereen die tot dit werk geroepen is. Het zij ambtelijk, het zij niet ambtelijk. Om ernaar te staan om die kennis en die inzichten in het woord en in de genade van Christus vermeerderd te zien. Dan was er nog één vraag en ik heb ergens gezegd toen het ging over de wijze waarop de Heere in zijn wonderlijke wijsheid, in zijn soeverein bestuur, de dingen die tegen zijn ook nog voor kan doen uitlopen. Dat wat verkeerd bedoeld was, dat kan toch nog een reden zijn waarom de apostel zich verheugt, omdat God door zijn geest van die prediking van Christus toch nog gebruik kan maken. Toen noemde ik het voorbeeld van Jozef. Jozef die door zijn broers uit nijdigheid verkocht is. Zijn broers wilden van hem af. Dat was ook dat motief van afgunst. Zijn vaders zoontje was die. Hè? Kreeg die veelvervige rok. Nou, ze hadden een hekel aan hem. Meester dromer. En vooral omdat hij hun kwaad gerucht ook nog bij hun vader vertelde. En dat zat zo diep, dat was zo diep gaan zitten, dat ze van hem af wilden. Nou is het dan niet door de dood, dan is het door de verkoping. Dan hebben ze hem tot slaaf gemaakt. Enfin, het resultaat van alles is dat ze straks voor Jozef buigen, zoals de droom al voorzegd had. En dat ze Jozef moeten erkennen en dat Jozef hen moet vertellen. Jullie hebben dat ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. En toen zei ik, toen het over die dingen ging, zo'n God hebben wij. Zo'n God. Die van het kwade nog iets goeds kan maken. Zo'n God die zelfs boven al het zondige en het verkeerde bedenken en doen van mensen staat en het in zijn hand neemt en er toch nog iets goeds mee uitwerkt. Zo'n God die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Geloven we dat nog echt? Zo is ongeveer die vraag die me gesteld is. Geloven we dat nog echt? Dat we zo'n God hebben? Of is dat geloof eigenlijk ineengeschrompeld? En is er nog wel wat van overgebleven? En denken we misschien, ja, zo'n God was er vroeger. Toen bewees hij dat. Bij die geschiedenis van Jozef. In de geschiedenis van de Heer Jezus. Petrus die haalt dat aan, niet waar, in zijn Pinksterpreek. Daar op de, in Jeruzalem. Wat mensen ten kwade gedacht hebben, God ten goede gedacht heeft. En dat de Heer dat ook in het hele sterven, in de hele lijdensweg van zijn zoon bewezen heeft. Ze hebben het ten kwade gedacht, Pilatus en Herodes en al die mensen. Ze hebben hun haat uitgeleefd tegen Christus. En wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn Christus juist gegeven om langs de weg van lijden en sterven, van kruis en graf en opstanding tot een zaligmaker, tot een vorst des levens te maken, opdat mensen behoud zouden vinden. Ja, die dingen die gebeurden vroeger, maar wat zien we er vandaag van? En wat zouden we nou moeten doen om werkelijk ook te leven uit die overtuiging dat we zo'n God hebben? Zo'n God als in de geschiedenis van Jozef blijkt, zo'n God die Paulus kende. Ja, ik denk dat we het moeten leren, maar dat is ook iets wat de Heilige Geest ons leren moet, om groot van God te gaan denken. Wij denken groot van de problemen, groot van de afval, we denken groot van de wereld die er zo slecht uitziet en die al maar achteruit gaat. We denken groot van de werken van de duivel. Nou, dat is allemaal best indrukwekkend, maar wij moeten leren vanuit het woord van God. En misschien moet onze overdenking van het woord van God daarop gericht zijn om groot van God te denken. Dat kan alleen maar in het waarachtige geloof, want dan moet je er bovenuit leren zien. Boven de werkelijkheid die zich aan ons voordoet leren zien. In je eigen leven ook, boven de verdervende machten die in je ziel werken. Boven het overgebleven kwaad. Boven de macht van de dood die ons bedreigt. Boven het graf waar we naartoe moeten uitzien. Op die God. Waarvan de psalmist gezegd heeft. Die wonderen doet op wonderen horen. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. En er zijn geen gelijk uw werken. Dat perspectief hadden ze. De vromen onder het Oude Testament. Paulus had dat. Anderen hebben het en ik denk dat dat weer terug zou moeten keren. Onder de goden is niemand u gelijk. Er zijn geen gelijk uw werken. Dat waren de vragen die mij gesteld zijn. Is er nog een vraag die u zou willen stellen nu nog? Van der Laan. Ja. De overkant wonen, ja.
Onder de predikant, die laat weggesproken.
Ja.
Maar onzuivers. Kan je dat tegen die kinderen zeggen? Ja, we gaan niet zo zuivers. Maar de heer kan toch met een recht is de klok toch nog achter slapen. Dus dan moet je er toch maar over blijven. Je hebt die wil tegen waarschuwd dat ik het goed doe. Maar hij luistert er niet naar, hij blijft, zo weet ik. En er zijn naast de kerk, wellicht van een andere gemeenschap, dat zegt mij niet uit, die een zuiver wil leren, weet ik, wat ben ik dan verplicht? Bij die doodlichtlijn of naar die andere kerk te gaan?
Ja. Ja, ja, dat is echt een vraag van der Laan natuurlijk, hè. Ja. 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 Wat moet je dan doen? Nou, hebben u natuurlijk intussen in die vraagstelling het probleem een beetje anders gelegd dan dat het bij Paulus lag. Want bij Paulus ging het niet over predikers die meer of minder zuiver waren, want de apostel kon daar best nog in meekomen. En hij kon zich daarin ook verheugen dat ze een zuivere boodschap brachten. Maar u maakt het probleem zo, en dat is een reëel probleem, dat aan de prediking wat mankeert. Nou is het natuurlijk wel de vraag, wat mankeert er aan de prediking? Mankeert er dit aan dat je zegt, ja, ik zou graag dat ook nog willen horen, want dat vind ik altijd zo fijn als dat verkondigd wordt en dat hoor je nou net niet. Dan is het de vraag, is het wezenlijk wat u erin mist? Kijk, ik zei zo pas al, en ik denk dat in dit verband ook wel weer gezegd mag worden. Het maakt nogal verschil of je een prediker hebt die al jarenlang in dat werk bezig is, of iemand die pas begint. En je kunt van een pas beginnend predikant toch ook niet verwachten dan dat hij... Maar dan zeggen we maar altijd maar als de wortel der zaak er maar in is. En dan zul je best nog wat missen. Maar dat is het grootste punt nog niet. Dat kwam je bij Apollos ook tegen. Apollos die wist best het een en ander van de waarheid af. En die preekte ook wel zuiver, maar die bepaalde dingen, daar wist hij niet van af. En toen waren er gelukkig een aantal mensen in die gemeente waar hij preekte. En die hebben hem een keer uitgenodigd en die hebben met hem gepraat over de prediking. En die hebben hem de weg Gods nauwkeuriger uitgelegd. Ja, het is een zegen als je als predikant, zeker als beginnend predikant, zulke mensen tegenkomt in je gemeente. En die dat niet uit de hoogte doen en een bed weet terug, maar die dat uit een soort bewogenheid, ja, uit een hartelijke liefde en een verbondenheid, je als predikant vertellen. Ja, jongen, dat zei je nou wel en dat was allemaal best, maar er zat toch eigenlijk nog wel wat meer in en dat heb ik er nou in gemist. Op die manier kun je als prediker zelf ook een stuk vorming krijgen vanuit degene die van de heilgeheime kennis dragen. Dus je moet toch wel even voorzichtig zijn ten aanzien van, want je kunt ook te gauw weglopen en je kunt je verantwoordelijkheid ook daardoor ontlopen. Nou, nu maakt u dat voorbeeld een beetje uitgebreider van die dominee die is dan vertelt hoe dat dan moet. En die luistert u niet naar, die is er misschien vijandig tegenover. En die zegt, ik ben er niet van plan om zo te preken zoals jij wil. Ja, u weet wel wat u dan doen zou natuurlijk, hè. Wat zei u? Een glaasje vergif. Dan moet je natuurlijk, als je een glaasje vergif krijgt, dat zijn we niet verplicht om op te drinken. En dan moet je maar wat anders zoeken. Dan moet je maar, zoals Kolbrugge zei, zien waar je het groene gras vindt. Ja. Ja, ik denk dat er dan een stuk verantwoordelijkheid is naar jezelf toe. En dan kun je zeggen, nou, ik kan dat gif misschien nog wel verdragen, mijn maag is niet al te zwak. Maar als je met een stel kinderen onder, maar dan maak je het wel duidelijk natuurlijk, hè, met vergif. Dan moet je daar inderdaad ook je verantwoordelijkheid in zien. Ja. De bakker. Dat begrijp ik niet helemaal. Want
die waren er natuurlijk ook in Rome.
Ja, dat ze... Dat geloof ik niet. Want dan, als dat evangelie onder een bedekking gebracht werd, dan hebben ze er dus toch op de een of andere manier wat van afgehaald, zodat ze zich niet konden branden. De vijanden die op hen loerden, die moesten dan niks in hun prediking kunnen vinden, want anders zouden ze gearresteerd worden. Maar dat kan alleen maar als je... Kijk, neem nou die situatie in Rome, daar ging het om dat conflict, hè. Wie is Caesar? Wie is Curios? Wie is de Heere? Nou, dat is dus in de geloofsvervolgingen vaak het punt geweest. Dan weigerden de christenen om wie ook te offeren ter ere van de keizer in Rome. Dan weigerden ze om de keizer de titel Curios, Heere, te geven. En dan was dat vaak het punt waarop zij dus blijk gaven toch gehoorzaamheid aan Christus te betonen. En dat eindigde dan vaak op de brandstapel. Maar dan zijn er geen compromissen mogelijk. Dus ik denk niet dat dit de oplossing, dit de verklaring van die tekst is. Daar zit het trouwens toch ook nog met die andere woorden die Paulus gebruikt heeft. Die hele scherpe woorden dat zij uit nijd en uit afgunst Christus prediken. Ja, dat onder een bedekking, dat kun je nog in de richting verklaren zoals u dat doet. Om je vingers niet te branden. Maar dat nijd en afgunst, en ik pak ze maar allemaal samen, die aanduidingen. En dan kan ik er geen andere verklaring voor geven dan dat ze, zoals Paulus zegt, daarmee geprobeerd hebben Paulus nog zwaarder te doen lijden. Ja, dus dan blijf ik toch nog bij de exegese die ik vanavond gegeven heb.
Omdat hij begon, hè, er waren er ook, die vrijmoedig
die Ja. 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 Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij, ik heb dat zo pas ook gezegd toen het even over die vragen ging. Dat waren de broeders, die spraken. De mensen die de Heere kenden in zijn leven, althans een deel ervan, die durfden er nou vrijmoediger vooruit komen. Ze hadden moed gekregen door wat ze van Paulus hoorden. Dan waren er ook nog die predikers in Rome, die officiële predikers. En die vielen in twee groepen uiteen. Die ene met die verkeerde motieven en die andere met die zuivere motieven. Zo versta ik het. Nu gaan we stoppen. En over 2 weken beleven we welzijn verder. We zingen nog samen uit Psalm 105. Vers 3. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zien wij op, Heere, aan het einde van ons samen zijn vanavond. En we danken uw grote naam voor het feit dat u ons deze gelegenheid hebt gegeven. We mochten de dingen bespreken zoals gij die in uw woord aan de orde stelt, Heere. We mochten horen van dat heil dat in Christus is. Van de apostel die zich erin verheugde. Dat Christus verkondigd werd. Ook al waren de motieven van verschillende van die predikers van het evangelie onzuiver en slecht. Maar, Heere, dat uw naam uitgedragen werd. En dat gij, Heere Jezus, bekendgemaakt werd. Dat gaf hem toch te midden van alles vreugde. Heren, wij bidden van u, geef ons dat we de lessen die hierin vervat liggen mogen verstaan, mogen ter harte nemen. Dat we ons in diepe verootmoediging voor u mogen buigen in het besef dat ons hart een slecht hart is, een arglistig hart, en dat er allerlei kwaad in huist, en dat het er ook zomaar uit voort kan komen, en dat we zelfs in de heilige verrichtingen, in onze godsdienstige bezigheden, in ons gebedsleven en in onze prediking van het woord ook nog op verkeerde wijze bezig kunnen zijn en door verkeerde motieven kunnen worden geleid. Wat hebben we veel ontdekkend licht nodig. Wat hebben we veel dat reinigende werk van de Heilige Geest nodig. Wat hebben we nodig, Heere, dat u ons in onszelf al maar minder doet worden en afbreekt. En dat het in ons leven meer en meer zal gaan om hem. Van wie de apostel, van wie Johannes de Doper zei, hij moet wassen en ik minder worden. We vragen u, Heere, wilt gij het woord dat we vanavond overdachten zegenen en het gebruiken in ons leven, om ons ook die Christus te doen kennen, die enige en volkomen zaligmaker bij wie alles te verkrijgen is in leven en in sterven, en die de zijne nooit beschaamt, die de zijne nooit alleen laat. Paulus wist dat. Paulus verheugde zich erover dat hij hem kende. Heren, wij vragen van u, gedenk ons ook op onze weg naar huis en wil ons verder ook vandaag, vannacht, voor uw rekening nemen, onze zonden ons vergeven en ons wassen en reinigen in uw bloed, o Heere Jezus. Amen.